Maar het gaat natuurlijk ook om hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder energie nodig heb. Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet te verplaatsen, hoef je niet op te wekken. Dat is dus eigenlijk het mooiste van de wereld. En als je in Nederland een grote klap wil maken, dan is woningen die niet voldoende geïsoleerd zijn, dat is een van de dingen waar theoretisch dan de grootste winst te behalen is.
Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact-economie.
Hi, en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek, de host van deze podcast. En vandaag bespreek ik weer een van de 12 essays uit het boek De Nieuwe Polder. Iedere essay beschrijft een voorbeeld van hoe geld weer de goede kant op kan rollen, zodat het wordt besteed op een manier die bijdraagt aan een duurzame, inclusieve en welvarende toekomst. En vandaag bespreken we het essay over energie en hoe institutionele investeerders daar een rol kunnen spelen. En dat is geschreven door essayist Johan Barnard. Welkom.
Dankjewel en vereerd dat ik hier mag zijn.
Johan, jij bent het International Public Affairs bij APG, zo heet dat in mooi Nederlands. Wat houdt dat in?
Dat houdt in dat ik de belangen behartig van de APG, maar feitelijk vaak ook van de klanten van de APG, dus pensioenfondsen en nog wat breder de pensioenfondssector in Nederland, bij internationale instellingen, meestal publieke internationale instellingen en heel in bijzonder de instelling van de Europese Unie. Dus ik werk ook ongeveer de halve week in Brussel. Sterker nog, als ik hier klaar ben, rijd ik straks ook weer terug naar Brussel.
En APG is een die beheert de pensioenen van een aantal grote klanten, waaronder het ABP. En dat is het grootste pensioenfonds van Nederland, toch?
Dat klopt. ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. En onze tweede klant, pensioenfonds Bouw, is ook nog lid van de top 5, als ik me niet vergis. En daarnaast werken we voor nog 6 andere pensioenfondsen. Voor sommige pensioenfondsen doen we alles. Dus dan doen we, laten we zeggen, de administratie, maar ook de beleggingen. En voor een aantal doen we alleen de administratie. Even heel simpel gezegd, want ook daar komt heel veel bij kijken.
Dus jullie beleggen het geld van ambtenaren, maar ook mensen die in de bouw werken en andere sectoren,
zodat onderwijs,
zodat zij van hun oude dag kunnen genieten op een gegeven moment. En om wat voor bedrag gaat het? Hoeveel euro's heb je dan ongeveer in beheer?
Meer dan 500 miljard.
Meer dan 500 miljard. En om een beeld te geven, dat is ongeveer de begroting van de Nederlandse overheid. Of niet?
Ja, die heb ik nu niet paraat, maar ongeveer klopt dat wel.
Ja.
En de Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar. Maar let op, hè, dat zijn de pensioenfondsen. En wij zijn maar het bescheiden asset manager daarvoor. Dus we werken op hun mandaat. Zit op zo'n, ik denk zo'n 170% van het nationaal inkomen. Wat belegd is om te zijner tijd pensioen uit te kunnen betalen. Met verwijzing naar de website van APG, www.apg.nl. Kijk erop, een van de pensioenmythes is dat jonge mensen zoals jij, of mensen van jouw leeftijd liever, want jij bent natuurlijk geen werknemer met een pensioenfonds.
Ja.
Maar dat die jonge werknemers geen pensioen meer zouden hebben, omdat het allemaal op is, is dus een mythe. Per Nederlander is er enorm veel geld apart gezet om te zijner tijd pensioen uit te kunnen betalen. In de Europese Unie zit alleen Denemarken op hetzelfde niveau.
Kijk, dat wilde je even gezegd hebben. En daarvoor ben je lang werkzaam geweest op het ministerie van Financiën.
Dat klopt.
Dus jij weet zowel, je hebt zowel kennis over de kant van een institutionele belegger als ook vanuit de overheid. En dat maakt jou ook wel de ideale essayist voor het onderwerp waar je over hebt geschreven. Kan je in de notendop het onderwerp beschrijven waar je essay over ging?
Ja, jij hebt mij gevraagd om te focussen op de energietransitie. Voor de energietransitie weten we dat er heel erg veel geld nodig is. Dat er vrij veel dingen in Nederland veranderd, aangepast en gemoderniseerd moeten worden. En het interessante daarvan is dat een deel van die activiteiten op de rand zitten van datgene waarvan je zou zeggen dat moet de overheid doen. En datgene wat je ook privé zou kunnen organiseren. En dat roept dan ook automatisch op, hoe financier ik dat? Nou, daar komt ook nog bij als extra dat het om zulke grote bedragen gaat, dat het niet heel goed denkbaar is dat de overheid dat allemaal in zijn eentje zou doen. Nou, als je naar anderen gaat kijken, dan is opvallend dat we in Nederland hele grote beleggers hebben, zoals we net noemden. En dan is ook een beetje de vraag, zouden die daar wellicht een rol bij kunnen en willen spelen?
En super, super interessant. Want wat je eigenlijk zegt, is er zijn een aantal diensten. En die vallen op het snijvlak van publiek-privaat. En misschien, we hebben drie voorbeelden uit het essay, dus die zullen we even langslopen. En dan wordt het ook duidelijk waarom het, aan de ene kant wil je investeerders verleiden om mee te doen, want er is hartstikke veel geld nodig. En aan de andere kant zijn er ook gevaren die dat met zich meebrengt, of gepercipieerde gevaren, waardoor je ook wel voorzichtig moet zijn. En daarin weet jij heel mooi de midden met voorstellen te komen hoe je dat op een goede manier kan organiseren. Zullen we ze anders even, want eigenlijk noem je drie onderwerpen in die energietransitie, toch?
Ja, ik heb het. Je kunt naar veel meer dingen kijken in de economie waar je parallellen zou kunnen vinden. Maar ik heb het hierin over elektriciteitsnetwerken, over warmtenetten en over het duurzaam maken van de bestaande woningvoorraad van de woningbouwcorporaties. Dat laatste heb ik meegenomen, omdat het natuurlijk niet alleen maar gaat om hoe kan ik zoveel mogelijk energie produceren en verplaatsen. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder energie nodig heb. Want energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet te verplaatsen, hoef je niet op te wekken. Dat is dus eigenlijk het mooiste van de wereld. En als je in Nederland een grote klap wil maken, dan is woningen die niet voldoende geïsoleerd zijn, dat is een van de dingen waar theoretisch dan de grootste winst te behalen is. Dus dat is waarom ik deze drie gekozen heb. Een extra reden waarom ik deze drie gekozen heb is omdat, en dat kun je in het hoofdstuk in dit aardige boekje ook terugvinden, er voorbeelden zijn waarbij pensioenfondsen beleggen in dit soort van activiteiten in andere lidstaten van de Europese Unie dan Nederland. Terwijl in Nederland om allerlei redenen dat moeilijker is. Dus daaraan kan Precies. je zien dat daar een beleidskeuze onder zit van wat wil ik wel, wat wil ik niet, die niet in elk land hetzelfde uitvalt.
Ja, super interessant. En ik weet niet of we ze alle drie langs gaan of er één als voorbeeld noemen. Want voordat we daarin gaan duiken en wat nou precies die dilemma's zijn, beschrijf je eigenlijk eerst wat zijn nou de behoeftes van een institutionele investeerder? Dus wanneer kan jij er pensioengeld instoppen? En wat zijn ook de behoeftes van de overheid? Laten we die heel kort aanstippen en dan gaan we de diepte in over het onderwerp. En dan kunnen we in de praktijk zien wat dat dan betekent. Want wat is nou de behoefte van een investeerder om ergens wel of geen geld in te steken? Wat is de afweging voor het pensioenfonds die daar moet maken?
Nou ja, de eerste, de hele platte overweging is natuurlijk dat als je niet wil dat iedereen krankzinnig hoge premies moet betalen, ja, moet je van die premies meer geld maken. Dus moet je investeren, dus moet je rendement maken. Dus het is fijn als je ergens wat mee verdient, maar tegenover rendement staat ook altijd risico.
Ja.
En die twee moeten per definitie met elkaar in verhouding staan. En dan geldt ook nog, als je het doet zoals APG dat doet voor zijn klanten, dat je dit wereldwijd kan doen en dat je in heel veel landen in de wereld mogelijkheden hebt om te beleggen. En dat je dus ook vergelijkt van waar levert mij dat het meeste op? Overigens niet alleen in geld, maar dat kan ook zijn waar levert het meeste op in termen van transitie.
Ja.
Want de werkelijkheid is dat CO2 niet alleen in Nederland wordt uitgestoten, maar over de hele wereld. En dat als een ton CO2 reduceren in Nederland drie keer zoveel kost als ergens anders, doe je misschien uiteindelijk zelfs voor de Nederlandse bevolking meer als je die reductie ergens anders tot stand brengt.
Ja, dus je wil rendement maken. Volgens mij in ieder geval meer dan inflatie, anders wordt het geld minder waard. Maar je hebt ook een duurzaamheidsdoelstelling, zodat mensen met dat geld ook daadwerkelijk in een enigszins leefbare wereld van hun pensioen kunnen genieten.
zo is dat. Dat is ook een uitgangspunt voor onze klanten, die dat heel sterk benadrukken. Verder, als je gaat beleggen, zul je ontdekken dat je altijd bepaalde, ja, wat dan in het jargon heet, investment beliefs nodig hebt. En in het woord belief zit al, dat is geloof, dat is geen wetenschap. Dat zijn uitgangspunten die je zelf kiest, maar die je wel kiest op basis van heel goed nagedacht hebben en met een beetje geluk ook op doornemen van zoveel mogelijk economische wetenschap om zelf te begrijpen wat je doet. Maar wij denken dat je bijvoorbeeld een first mover advantage hebt. Als jij als een van de eerste ergens in gaat zitten wat later groot gaat worden, dat betaalt zich altijd uit. Als je denkt dat er een toekomst voor ons ligt waarin de transitie echt gaat gebeuren, ja, is het zinvol om daar heel tijdig in bij te dragen. En tenslotte is dan de slogan is van wat heb je aan een goed pensioen in een niet meer leefbare wereld? Dat is uiteindelijk ook niet zo geweldig.
En dan vooral die transitievraagstukken, hè, zoals dat energienetwerk en warmtenetwerk, volgens mij, omdat een pensioenfonds ook op een lange termijn kan investeren en gebaat is bij voorspelbare revenuen, zou dit heel goed kunnen passen als je hier op een goede manier afspraak over kunt maken.
Dat klopt helemaal, want het bijzondere van een pensioenfonds is, zeker als je heel erg veel deelnemers hebt, wat voor ABP uitgesproken het geval is, kun je heel behoorlijk op voorhand bepalen hoeveel pensioenen je de komende jaren, decennia, echt dus misschien wel 50 jaar, kun je van tevoren heel behoorlijk weten wat je op een bepaald moment moet gaan betalen. Dus als je dat weet, weet je ook wat je ongeveer aan rendementen zou moeten gaan zien te halen om dat voor elkaar te krijgen, om dat ook zonder problemen te betalen. En dat betekent dat een belegging waarvan die een stabiele lange termijn opbrengst levert, die je ook heel goed kunt bepalen, maar die als nadeel mogelijk heeft dat je heel veel geld nu in het vooruit ter beschikking moet stellen, juist heel goed past bij een pensioenfonds en veel minder bij beleggers die op veel kortere termijn naar dingen kijken.
Precies.
Nou, en het bijzondere daarvan is dat netwerken een typisch voorbeeld is van iets wat aan dat patroon voldoet.
Tot zover het goede nieuws. Maar in die nieuwe polder heb je ook andere partijen. En ik vraag je even om de pensioenpet af, of de institutionele beleggerpet af te doen. En in die polder je oude pet als ambtenaar bij het ministerie van Financiën op te doen. En wat zijn nou de gevaren om met private partijen in zee te gaan? Waar moet je nou op letten als overheid voordat je afspraken kan maken met private partijen? Vooral als het gaat om dat soort nutsfuncties als energienetwerken en warmtenetten. Wat vinden de ambtenaren spannend daarin?
Het allereerst wat je moet zien is dat je bij netwerken het vaak hebt over dingen die die als monopolie of als oligopolie worden aangeboden, waardoor er geen automatisch maatschappelijk aanvaardbare prijs uitrolt. Ja. En dat betekent dus dat als je dit doet op deze manier, zul je of via regelgeving of via heel goede contracten of een combinatie daarvan, zul je ervoor moeten zorgen dat diensten ook worden aangeboden op een manier waarbij kwaliteit en prijs en sociale rechtvaardigheid geborgd zijn. Dus je kan niet zomaar zeggen, weet je wat, laat de markt zijn werk doen. Want dan loop je het risico, in algemene economische zin, loop je het risico dat er rent-seeking plaatsvindt. Ja. En dat de consument wordt uitgebuit. Dus dit zijn typische redenen voor overheidsingrijpen. De meest extreme vorm van overheidsingrijpen is, de overheid doet het zelf.
Ja.
Dat hebben we heel lang gedaan. Dat hebben een heleboel landen heel lang gedaan. Maar over de jaren heen hebben we ontdekt dat de overheden, als het gaat om het organiseren van bedrijfsmatige processen, vaak minder efficiënt zijn dan de markt. En dat je dus eigenlijk wat je wil, is je wil een soort van combinatie. Nou, dat is ook waarom PostNL niet meer een onderdeel is van de overheid, maar een bedrijf, zij het onder hele strikte regels. Dat is waarom Tennet, die de hoogspanningsnet doen, een bedrijf is, maar in dat geval met 100% aandelen bij de overheid. Je hebt hier schakeringen in. En over de jaren heen, en met name in de jaren 90 en begin van deze eeuw, is er heel erg veel geprivatiseerd. En je ziet nu In een soort van swing of the pendulum zie je wat meer aandacht voor de nadelen, wat minder aandacht voor de voordelen. Maar einde van de rit blijft, het is een balans. En jij moet ergens kiezen op welk punt van die balans je inzet.
Duidelijk. Nou, goed om die twee perspectieven naast elkaar te hebben. En dan gaan we het inderdaad hebben over die energienetwerken. Dus je gaf al aan, het hoogspanningsnet is in handen van Tennet. Dat is zeg maar de snelweg van ons energiestelsel, als ik dat goed...
Ja, klopt.
En dan heb je nog de provinciale wegen en de landweggetjes. En die zijn dan in handen van andere partijen.
Ja, daar heb je ook netwerkbedrijven voor. Maar ja, ook die netwerkbedrijven zijn 100% in handen van overheidsaandeelhouders.
Maar dat zijn andere overheden.
Dat zijn de andere overheden die daar dan massaal in zitten. Maar het probleem is niet
zoals
zozeer...
Zoals gemeentes en provincies. Ja.
Maar het probleem is niet zozeer dat er een overheid in zit. Mm-hmm. En dat is gewoon een keuze voor een model. Als je dat als overheid echt goed doet en je laat voldoende ruimte aan die bedrijven, kunnen die bedrijven natuurlijk nog steeds bedrijfsmatig werken, bedrijfsmatig inkomen, en kun je de efficiëntie van de markt georiënteerde onderneming daaruit halen. Waar het echte probleem ontstaat is op het moment dat dit soort netwerken kapitaal nodig hebben. Dan is namelijk het probleem dat je als overheid dat moet doen. Maar herkozen worden op basis van ter beschikking stellen van kapitaal aan dit soort bedrijven is moeilijker dan herkozen worden op basis van meer consumptieve overheidsuitgaven.
Ja, precies. Je kan
en
beter,
dat is lastig. En dat betekent dus dat we in Nederland, om een voorbeeld te geven, als het over elektriciteitsnetwerken gaat, weten we denk ik al tenminste 2 decennia dat de zaak vast gaat lopen. Ja. En dat de energietransitie impliceert dat we minder willen doen met fossiele brandstoffen. En meer met duurzame energie. En duurzame energie over het algemeen eerst wordt omgezet in elektriciteit.
Ja.
En dus over die netwerken moet lopen. We praten er al 2 decennia over. Maar we hebben al 2 decennia ook niet zo gek veel extra geld ter beschikking gesteld aan de bedrijven die netwerken overeind moeten houden. En je ziet nu dat, nou, ik meen een jaar of 2 geleden, de gemeente Amsterdam, hè, waar we nu zitten, al aangegeven heeft zijn klimaatdoelstelling te moeten terugschroeven, omdat het domweg niet lukt met het bestaande netwerk en niet de verwachting er niet is dat het netwerk op tijd aangepast is om dat mogelijk te maken.
Zogenaamde
het echte probleem is dus niet netcongestie. Het echte probleem is dus niet zozeer alleen maar wie stelt er kapitaal ter beschikking, maar als we afspreken dat het publiek is, hoe regelen we dan dat de overheid het ook doet? Andersom. Als je zegt de overheid wil het niet doen, dan start ik nu even uit het wel of niet ter beschikking willen stellen of kunnen stellen. Is het dan wel snugger om te zeggen van ik vind alle risico's van een monopolioïde of oligopolioïde aanbieder zo erg dat ik het institutionele beleggers ook verbied. Want dan is het netto resultaat, het is er gewoon niet. En dan leg je eigenlijk al je eieren in het mandje van Kan ik de vraag naar energie snel genoeg verlagen? En vooralsnog kunnen we dat nog niet.
Dus we gaan, er is enorme behoefte om te elektrificeren. Daarvoor zijn dus dat zo'n energienetwerk, die snelwegen, moeten daarvoor enorm op de schop. Volgens mijn expertteam Energiesysteem 2050, waar mijn mede-samensteller van het SC Bernard de Haar een rol in heeft gespeeld, heeft volgens mij ook een bedrag genoemd van 100 miljard is daarvoor nodig. En de vraag is, wie legt dat op tafel? Doe je dat als overheid zelf? Maar ja, dat is inderdaad, zoals je zegt, politiek misschien niet zo interessant, omdat mensen liever dat geld in de zorg willen steken. Of werk je daarmee samen met de markt? En zo ja, op welke voorwaarden kan je dat op een goede manier doen?
Ja, dat klopt.
Want in je essay beschrijf je een aantal voorbeelden, ook in het buitenland, waar dat goed is gegaan en waar dat niet zo goed is gegaan. Volgens mij, waar het niet zo goed is gegaan, volgens mij het bekendste voorbeeld is water onder Thatcher, of niet?
Dat klopt, dat klopt.
Wat, daar, wat is daar gebeurd?
Nou, wat daar gebeurd is, is dat bij het privatiseren van waterbedrijven eigenlijk te weinig eisen zijn gesteld, waardoor het mogelijk werd voor beleggers om er veel winst uit te halen en betrekkelijk weinig te doen aan investeren. En als je dat lang genoeg doet, is op een gegeven moment zo'n waterbedrijf niet meer up to standards. En dan krijg je milieuproblemen zoals je op een heleboel plekken in het Verenigd Koninkrijk kunt vinden. En bovendien is daar overheen ook nog jarenlang niet ingegrepen op het moment dat je kon zien dat dat misschien wel niet goed ging.
Dus eigenlijk als je gewoon...
Als je zegt van ik geef het gewoon zomaar aan de markt.
Ja, nou, want de markt werkt beter. Hè? Dat was wat Reagan en Thatcher hadden. Dan kan dat zo aflopen, want eigenlijk is het niet een markt, maar het is een monopolie. Hè? Dat water dat kan maar op één manier naar de consument toe. En dan zullen marktpartijen daar gebruik van maken om winsten af te romen. En dat gaat ten koste van de consument.
Het kan ten koste gaan van de consument. Het kan ook ten koste gaan van bijvoorbeeld het milieu. Want dan zit je met het probleem dat je het hebt over kosten die tot diffuse schade leiden. Waarbij heel moeilijk is te vertellen wie precies degene is die de schade heeft. Behalve dan dat wij het met z'n allen in ieder geval hebben. Dat kan dus ook te maken hebben met in welke tijd maak je je afspraak. Hè, dat je inzichten nog gemist hebt toen. Ik wil niet per se zeggen dat het toen iedereen het niet begrepen had en het al had moeten weten. Daarvoor zou ik het bestudeerd moeten hebben. Maar je moet natuurlijk allebei die dingen moet je meenemen. Nou is er wel iets heel bijzonders natuurlijk als je kijkt naar Nederlandse pensioenfonds, daar kom ik zo bij die
specifieke rol van pensioenfonds, want dat is heel interessant. Maar eerst wil ik een best practice. Dus waar heb je in het buitenland waar je denkt van hey, daar hebben ze dat wel op een goede manier ingeregeld?
Ik weet niet zo zeker of je het in die zin moet noemen als een best practice. Mm-hmm. Maar het is opvallend bijvoorbeeld dat in Duitsland pensioenfondsen wel mede-eigenaar kunnen zijn van elektriciteitsnetwerken. Mm-hmm. Terwijl dat in Nederland niet kan. En ik niet de indruk heb dat in Duitsland dat tot excessen leidt.
Ja.
Nou, dus je kunt heel veel van die voorbeelden vinden. Je kan denken aan tolwegen in Frankrijk.
Ja.
Daar hebben verschillende grote Nederlandse pensioenfondsen in belegd. Dus volgende keer als u naar de Côte d'Azur rijdt en wat munten in die bak gooit of aftikt met zo'n mooi apparaatje achter je spiegel, denk nog heel even aan uw pensioen, want daar gaat een gedeelte van de winst naartoe. Dat kan dus wel.
Zoals de Eurotunnel, toch? Of niet?
Die is in ieder geval... Daarvan durf ik niet te zeggen of daar pensioenfondsen in zitten. Dat is weer een ander verhaal. En de mensen die je als eerste in hebben belegd, hebben er ook niet zo heel veel aan verdiend. Want het is eerst een keer failliet gegaan.
Okay, ja.
Voordat dat een rendabele onderneming werd.
Ja.
Maar inderdaad, het warmtenet van de stad Stockholm.
Ja, ja.
Tot en met een carbon capture project.
Ja.
Daar zijn Nederlandse pensioenfondsen grote aandeelhouder in.
Ja.
Er zijn dus diverse van dat soort voorbeelden te vinden waar je ziet dat dingen waar we in Nederland over discussiëren in andere landen ook bestaan en daadwerkelijk ook al plaatsvinden met dit soort van beleggers erin.
En nu zit...
Je kunt het ook in meer vervuilende activiteiten vinden. Nederlandse pensioenfondsen zitten als aandeelhouder in het vliegveld van Brussel, maar niet in Schiphol.
Ja.
Je kunt heel veel van dit soort parallellen vinden. En elke keer waarin je zo'n parallel vindt, zou ik ervoor pleiten dat als dat om grote bedragen gaat en we schaarse middelen op de een of andere manier moeten verdelen, is het de moeite waard om je af te vragen, welke keuze wil ik hier maken en waarom?
En nu zit, als het over die energienetwerk gaat, daar gaat minister Jette over. En nu zit de Nederlandse overheid nog een beetje op de wip, toch? Die weet niet helemaal hoe ze dat willen doen. Of,
De energienetwerken, daar is eigenlijk beleidsmatig, in mijn smaak, te weinig discussie over.
Ja.
De wet is helemaal duidelijk. En er is nog niemand die voorgesteld heeft om de wet te veranderen. En dat betekent dat particulier kapitaal in de vorm van eigen vermogen althans niet mogelijk is. Natuurlijk kunnen die bedrijven wel bijvoorbeeld obligaties uitschrijven, ja, of anderszins leningen aantrekken van institutionele beleggers. Maar het probleem voor institutionele beleggers daar is dat je het hier over staatsbedrijven hebt die over het algemeen zullen lenen tegen hele lage tarieven.
Ja.
En als die tarieven zodanig laag zijn dat die niet voldoen aan de rendementsvereisten, dan kan een pensioenfonds dat geld beter elders allokeren dan aan dit soort infrastructuur in Nederland. Natuurlijk, als je aandelenkapitaal verschaft, loop je ook meer risico. Maar wat natuurlijk weer het bijzondere is voor pensioenfondsen en hun uitvoerders zoals APG, is dat als je dan ook zeggenschap verwerft daarbij, en dat zullen dit soort beleggers altijd vragen, die zullen willen kunnen stemmen in een aandeelhoudersvergadering en al naar gelang de grootte van het aandeel in een onderneming zullen ze meer zeggenschap willen tot en met benoemen van commissarissen in een raad van commissarissen en er dichter op willen gaan zitten. Dan komt het argument boven water dat als je ergens voldoende verstand van hebt, je dat risico zou kunnen mitigeren,
ja,
door als verstandig belegger je met je belegging te bemoeien. Waarbij dan een bijzonderheid optreedt voor beleggers die niet op dezelfde manier toegankelijk is voor de overheid. Een zo grote belegger als APG kan dan in principe ook buitenlandse voorbeelden in zijn portefeuille hebben en lessen die daar geleerd worden mee in Nederland toepassen.
En dus elektriciteitsnetwerk is eigenlijk volledig in. Kunnen niet private aandeelhouders inkomen, alleen leningen. En met warmtenetten is het volgens mij dat in ieder geval de helft of een meerderheid moet in handen zijn van de overheid, toch?
Dat is kan dat. Nu is dat eigenlijk niet beperkt.
Okay.
Dat leidt ertoe dat met name andere overheden, vooral gemeentes in dit geval, dat als problematisch voelen, omdat die een regiefunctie willen hebben op hoe er omgegaan wordt met warmtenetten in hun gemeente, in projecten in hun gemeente. Die hebben erop aangedrongen bij minister Jetten om te bepalen dat in de toekomst, nadat de warmtewet aangenomen zal zijn en in werking getreden is, na verloop ook nog van een overgangsperiode, een meerderheid van aandeelhouders publiek moet zijn. Het effect hiervan is geweest dat de bedrijven die feitelijk warmtenetten aanleggen en exploiteren heel veel kritiek hebben geleverd en dreigden zich terug te trekken van de markt. En dat voor beleggers geldt met veel minder lawaai, maar dat die achter in hun stoel zijn gaan zitten om te kijken wat hier gaat gebeuren.
Ja.
Het wezenlijke probleem is namelijk dat als jij als belegger in een minderheidspositie naast een overheid gaat zitten, afhankelijk van hoe dat precies geregeld is, kan zo'n overheid uit hoofden van allerlei overwegingen beslissingen nemen die voor jou als belegger grote gevolgen hebben en waar jij weinig sturing op hebt. Dat betekent dat je politiek risico, ja, naar binnen haalt. En politiek risico is heel moeilijk in economische modelletjes vast te leggen, moeilijk uit te rekenen. En maakt dus beleggers betrekkelijk snel kopschuw.
Dus hoe moet je dat oplossen? Want aan de ene kant wil je dus niet dat de overheid de thuis in de handen hebt. Want dan worden beleggers kopschuw. En aan de andere kant wil je niet dat private partijen de thuis in de handen hebben. Want dan is er rent seeking. Of in ieder geval dan worden de belangen van de consument en andere stakeholders misschien niet goed behandeld in zo'n monopoliesituatie. Hoe los je dat op?
Nou ja, ten eerste hebben we natuurlijk een club zoals de ACM die op eerlijke mededinging toezicht houdt en ook op dit soort
autoriteit consumentenmarkt.
Ja, ja, die op dit soort dingen toezicht houdt. Ten tweede kun je natuurlijk wel degelijk afspraken maken over bijvoorbeeld prijsbeleid. Dat kun je zowel wettelijk, ja, als kun je ook in contracten. Is ook helemaal niet ongebruikelijk.
Ja.
Om nou maar eens een heel raar voorbeeld te noemen, maar het ministerie van Financiën is een publiek-private samenwerking en is geen eigendom meer van de staat.
Het ministerie?
Of het gebouw van het ministerie van Financiën.
Oké, okay, ik dacht het ministerie. Ja, nee. Ja.
Is een publiek-private samenwerking.
Ja.
En daar is in één groot contract vastgelegd wat het consortium levert aan de staat om daar een ministerie van Financiën te kunnen hebben. Nou, ja. Daarin zijn uiteraard ook allerlei afspraken vastgelegd. Ook over wat dingen dan wel en niet in de toekomst mogen kosten. Ja. Budgetair heeft dat ook nog eens het aardige. Dat je dan alle kosten zichtbaar maakte. Terwijl als we snelweg aanleggen. Dan heel vaak praten we alleen over wat het kost om de snelweg aan te leggen. Maar je kunt nergens zien dat het ook iets kost om de snelweg te kunnen gebruiken. En er is toch onderhoud nodig van de snelweg.
Ja.
En die blijven heel vaak, op de manier waarop de overheid budgetteert, blijven die buiten beeld en verschijnen later. En drukken dan, bij wijze van verrassing, later alsnog op de begroting. Terwijl dat in zo'n contract allemaal als overweging naar nu wordt gehaald. Wat betekent dat je je nu al die vraag moet stellen van hoe ga ik daar mee om?
Precies.
Nou, wat nou bijzonder is, als je terecht zou komen bij Nederlandse institutionele beleggers en heel in het bijzonder pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten zich wat gelegen laten liggen aan hun deelnemers. En dat betekent dat het voor pensioenfondsen niet heel eenvoudig zal zijn om hun eigen deelnemers te gaan voorzien van krankzinnig hoge elektriciteitsrekeningen. Want dat komt natuurlijk uit.
Ja.
En dan, hoe ga je dat dan uitleggen? Die zegt, ja, dat doe ik omdat ik u later pensioen ga betalen. Daarom moet u nu 3 keer te veel voor elektriciteit betalen. Klinkt niet als een winnend verhaal.
Nee.
Dus er is een logische, inherente reden waarom dat soort van aandeelhouders een fatsoenlijk, ook uit zichzelf een fatsoenlijk beleid zou horen te voeren. Wat natuurlijk wel lastig is, je kan niet zomaar een bepaald clubje van beleggers zeggen, jij mag wel beleggen en jij mag het niet. Zo werkt dat natuurlijk niet. Maar het is niet gewoon zomaar zo dat je kan zeggen dat elke belegger er alleen maar in zit om het laatste kwartje ergens uit te trekken.
Nee,
dat is gewoon niet waar.
Eigenlijk, want ik was ook uitgenodigd afgelopen, of het eind van de zomer, op een congres van de APG. En om iets over de asset binnen te vertellen. En toen had ik ook de stelling van, is APG een impact investor? Of zijn de klanten van de APG impact investors? En daar kwamen hele interessante antwoorden uit. Maar eigenlijk, zonder die vraag hier helemaal uit te pleizen, maar eigenlijk zeg je van, ja, de ene belegger is de andere niet. En een Nederlands pensioenfonds, zeker als die belegt in bijvoorbeeld het Nederlandse warmtenet of het Nederlandse energienetwerk, is een sterk maatschappelijke belegger, omdat ze ook rekening houden met de Nederlandse context en de klanten die ook nog hun die ook nog pensioen sparen bij de klant van APG.
Ja, dat klopt. Ja. Er is een toenemende trend om ook heel transparant te zijn en ook heel goed te letten op sociale gevolgen van beleggingen. Dat wordt ook in nationale en Europese wetgevende activiteiten nagestreefd.
Mm-hmm.
Ligt nu voor de kast, omdat de lidstaten niet lukt om het samen eens te worden. Maar in principe is er heel veel discussie over een Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Waarbij financiële instellingen een stukje verplichting zouden kunnen krijgen.
Voor een aantal luisteraars gaat dat snel hoor. Corporate Sustainability Due Diligence.
waar het dan om gaat is, dit richt zich vooral op bedrijven. Dat bedrijven ook in hun in de keten voor hen een rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat aan minimale normen van fatsoenlijk ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voldaan. Je ziet dat dit een beweging is die sterker wordt. En je kunt ook zien dat in de Nederlandse pensioenwereld over het algemeen ernaar gestreefd wordt om daar voorop te lopen.
Precies. Dus eigenlijk wat je zegt, en ik probeer je samen te vatten, dus val me in de reden dat het niet goed is, maar we hebben enorm veel uitdagingen in Nederland. Als voorbeeld wordt de energietransitie genoemd met die drie onderwerpen. Er zijn ook pensioenfondsen die daar een bijdrage kunnen leveren. Overheid, maakt daar slim gebruik van. En als je dat niet doet, doe het dan zelf. Maar laat geen gat vallen wat nu dreigt te gebeuren als we niet nu ingrijpen.
Precies.
Ja,
de ene keuze is wat mij betreft te rechtvaardigen. De andere keuze is te rechtvaardigen. Maar de keuze, we doen niks en we hopen dat het goed afloopt. Dat zouden we allemaal moeten weten, dat niet verstandig is.
Nou, dat is denk ik een mooie ijsmeter. We zeggen dit op een moment dat Kim Putters weer helemaal opnieuw met de formatie begint. Dus ik hoop dat er op een gegeven moment een nieuw kabinet komt. Of misschien zelfs een demissionaire kabinet. En dat ze hier keuzes op kunnen maken. Want wat zou voor jou het nieuwe kabinet... als je één ding mag noemen, wat zou het nieuwe kabinet kunnen doen om publiek-private samenwerking te bevorderen om de energietransitie te versnellen? Als je één ding mag noemen.
Dan is dat de nieuwe polder. Zoek partijen die een rol kunnen spelen. Voer daar een open gesprek mee. En houd vooral buiten de deur. Houd jezelf in en ga niet vertellen wat de ander allemaal wel en niet kan. Maar houd het publieke gesprek bij jezelf. En het niet-publieke gesprek. Probeer er echt achter te komen waar de andere kant van het verhaal mee zit. En wat je voor elkaar kan betekenen.
Dankjewel. We gaan door naar de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
Ja, die heb ik eigenlijk net in zekere zin gezegd.
Ja, klopt.
Maar de vooroordelen over wat een andere partij al dan niet zou kunnen. Werk je aan mijn kant van de streep waar ik nu werk, dan ben je allergisch voor de gedachte dat pensioenfondsen een soort van geldautomaat zijn. Een flappe tap waar je geld uit kan halen. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
Duidelijk, duidelijk. Straks weer terug naar Brussel?
Straks weer terug naar Brussel. En ook daar proberen ruimte te houden. En als het kan, meer ruimte te vinden voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Ook om het sociale doel dat mensen straks ook in een wereld van vergrijzing nog pensioen hebben. Dat hebben we in Nederland behoorlijk voor elkaar. Maar er zijn heel veel lidstaten waar dat helemaal niet is geregeld.
Dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Dank voor je bijdrage, Johan. En vond je dit een goede podcast? Geef ons dan sterren of laat een review achter in je favoriete podcast-app. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansink en Egidio Bundel. Inhoudelijk partner, Cirkel, onderdeel van ABN AMRO en kennispartners Vriendenloterij en het Oranje Fonds. Wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Of neem een kijkje op onze website www.socfin.nl. Tot de volgende keer.